Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de 18e psalm zingen wij het 3e vers. Een dikke rook ging op waar hij zich keerde, uit zijn neus het vuur zijns monds verteerde, stak kolen aan en wat hem tegenstond. Hij boog het zwerk en daalde neer, de grond waarop hij trad was in het oog der volken, gans zwart door dicht op één gepakte wolken. Zijn wagen was een gerub, ja gezwind, voer hij en vloog op vleugelen van de wind. Het 3e vers van Psalm 18. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Openbaring en daarvan het 7e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Openbaring 7, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 69ste vers: Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 69.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Openbaring 7. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal degenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordende zeggende tot mij: deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun lange klederen gewassen, hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren, zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen vallen, nog enige hitte. Want het Lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 7 en daarvan de eerste drie versen. Openbaring 7, de versen 1 tot en met 3, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen aan welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij een viervoudige stormwind. Een viervoudige stormwind. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de beteugeling van deze wind. In de tweede plaats willen we letten op de beheerser van deze wind. En in de derde plaats willen we letten op de bewaring voor deze wind. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij een viervoudige stormwind. Onze eerste gedachte, de beteugeling. We vinden dat in het eerste vers. Er staat van deze engelen dat zij die viervoudige wind houden, tegenhouden, beteugelen. Onze tweede gedachte, de beheerser van deze wind. We vinden dat in het tweede vers. Er wordt gesproken over een engel. En jongens en meisjes, dat woordje engel staat met een hoofdletter. Het is de Heer Jezus Christus. Hij beteugelt de winden. En dat is een grote troost. Onze derde gedachte, de bewaring voor deze wind. U vindt dat in het derde vers. Beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen. Want wie moeten er beschermd worden? De dienstknechten onze Gods. En hoe zullen ze beschermd worden? Ze zullen een zegel krijgen aan hun voorhoofden. Gemeente, in deze prekenserie zijn we gekomen aan het getal 4. Daar hadden jullie al op gerekend, jongens en meisjes, of niet? Vorige keer ging het over het getal 3. En we hebben gezien dat ziet op de Heere zelf, heilig, weet je het nog? Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Driemaal heilig. En nu zijn we gekomen bij het getal 4. En het getal 4 heeft in de Bijbel ook een hele duidelijke betekenis. Het getal 4 ziet op de hele aarde, op de hele wereld, op alle mensen. En dat is eigenlijk ook wel goed te begrijpen. Want het getal 4, dat gebruiken wij ook bijvoorbeeld als het gaat over de windstreken. Het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. En als je dan een lijn zou trekken, dan heb je een cirkel. Dan heb je eigenlijk de hele aarde, het noorden, het zuiden, het oosten, het westen. Die vier windstreken die omvatten de hele aarde. In de Bijbel wordt er ook wel eens gesproken over de vier hoeken van deze aarde. Als je een gebouw hebt en je hebt vier hoeken, dan kun je vanuit die vier hoeken het hele gebouw overzien. Dus vier ziet op, ja, alles wat daartussen ligt, zou je kunnen zeggen. In Daniël 7 wordt er gesproken over vier dieren. En die vier dieren, dat zijn vier wereldrijken. Dat zijn vier perioden in de wereldgeschiedenis. Dus weer dat woordje wereld. Wereld, wereld, wereld. Dat komt telkens terug als het over het getal vier gaat. In de Hof van Eden waren vier rivieren. Namen worden genoemd in Genesis 2. En die vier rivieren die waren voldoende om de hele wereld van water te voorzien. Dus vier en de wereld. Dat zal ook blijken van deze morgen. In deze morgen gaat het over, ook over vier. Eigenlijk over drie keer vier. Het gaat over vier engelen. Het gaat over vier hoeken. En het gaat over vier winden. Allemaal symbolisch bedoeld. En na deze zag ik vier engelen staan, zegt Johannes. Na deze. Dat is naar alles wat hij in de vorige hoofdstukken geschreven heeft. In het vorige hoofdstuk gaat het over de opening van het zesde zegel. Johannes heeft gezien dat de zegelen één voor één geopend worden van de rol die de raadsbesluiten van God omvat. En dan gebeuren er indringende dingen. Hij heeft gezien het witte paard dat uitgaat tot overwinning. Hij heeft het rode paard gezien van de oorlog. Hij heeft het zwarte paard gezien van de honger. Het vale paard van de dood. Het gebed van de martelaren heeft hij gehoord. En het aanbreken van het oordeel heeft hij gezien. En dan zouden wij verwachten na dat zesde zegel komt nu de opening van het zevende zegel. En zeven, dat is het getal van de volkomenheid. Dus nu komt het laatste oordeel. Nu is het klaar. Nu is het over. Maar eer dat zevende zegel geopend wordt, komt openbaring zeven. En in openbaring zeven zien we wat er gebeuren zal tussen de opening van het zesde zegel en de opening van het zevende zegel. De opening van het zevende zegel, de opening van het laatste oordeel, wordt nog even tegengehouden. Het eindoordeel komt nog niet. De Heer Jezus heeft dat ook getekend in Matteüs 24... Hij heeft getekend hoe het gaan zal in het einde der tijden. En telkens zegt hij dan, en nog is het einde niet. En nog is het einde niet. En waarom is het einde nog niet? Hebben de mensen dat nog niet verdiend dan? Zou God niet rechtvaardig zijn om zijn oordelen uit te zenden op deze aarde? Jawel. Maar het einde is er nog niet vanwege Gods langmoedigheid. De Heere is groot van geduld. En laten wij gemeente die langmoedigheid niet misbruiken. Het eindoordeel had al lang kunnen komen. Maar de Heere komt nog met roepstemmen. En laten we de tijd niet verbeuzelen met allerlei dingen die geen waarde hebben. Maar laat het ons mogen verootmoedigen. Het gaat erom, hoe is de verhouding nu tussen ons en tussen de Heere? Ligt het vlak? Want vandaag of morgen, daar komt het eindoordeel. Dan is de genadetijd voorbij. En dan heb je er niks aan, al zou je 1000 keer beschermd zijn tegen het coronavirus. Dan is er iets anders nodig, gemeente. Het kan onze laatste dag zijn. En dan kunnen we ons zorgen gemaakt hebben over allerlei dingen die we nooit zullen meemaken. In de achterliggende week zijn mensen weggenomen, soms plotseling, soms op hele jonge leeftijd uit dit leven. En dan kun je niet ziek geweest zijn, maar dan is de vraag, is het goed tussen de Heeren en tussen mijn ziel, jonge mensen? Maar is het een wonder dat je het woord van deze morgen nog horen mag? Nog is het einde niet. Maar gebruik deze tijd nuttig. Misbruik Gods langmoedigheid niet. En dan ziet Johannes vier engelen staan. Wat zijn dat voor engelen? Vorige keer hebben wij ook gehoord van engelen. Dat waren de serafs. Dat waren de brandenden die moesten waken over Gods heiligheid. Maar deze engelen zijn een ander soort van engelen. Het zijn verderfengelen. Ze staan klaar om het oordeel uit te voeren. Kijk maar, er staat dat ze staan. Dus ze zitten niet, ze staan. Ze zijn ieder ogenblik gereed tot de arbeid. De Heer hoeft maar een knikje te geven en ze zullen doen wat hun opgedragen is. Het oordeel komt. En waarom komt het oordeel? Vanwege de opstand tegen God. Vanwege die vreselijke hoogmoed uit het paradijs. Dat is de zonde. Opstand tegen God. De opstand tegen zijn gezalfde. Waar Psalm 2 over spreekt. En waar de dichter van Psalm 2 zo tegen waarschuwt. Gemeente, de wereld gaat niet ten onder aan het coronavirus. Maar de wereld gaat ten onder aan de hoogmoed. De vreselijke hoogmoed van mensen die deze wereld beheerst, die ons aller hart beheerst. En dat zal de oorzaak zijn van het uiteindelijke oordeel. Zo is de zonde in de wereld gekomen. En zo zal de Heere die hoogmoed voor eens en voor altijd neerslaan. Waar staan die engelen? Die engelen staan op de vier hoeken van deze aarde. Is de aarde vierkant, jongens en meisjes? Nee, de aarde is rond. Maar het is ook symbolisch. Het is ook een beeld wat de Heere gebruikt. De vier hoeken. De Heere bedoelt te zeggen, wat deze engelen gaan doen, dat heeft betekenis voor het hele aardoppervlak. Het noorden, het zuiden, het oosten, het westen en alles wat daartussen ligt. Wat deze engelen gaan doen, dat zal heel de wereld merken, waar je ook woont. In welk continent dan ook en waar ook op deze wereldbol. We krijgen daar allemaal mee te maken. De vier hoeken van deze aarde. En ze houden de vier winden der aarde. Die winden worden genoemd de winden der aarde. Matthew Henry zegt, omdat in de hemel die winden niet waaien zullen. Maar deze winden waaien alleen op de aarde. Het zijn verderfwinden, het zijn oordeelswinden. Het zijn orkanen die over de wereld zullen komen om de hoogmoed van mensen te breken. Naar grijpend oordeel. Maar het wacht nog, want er staat dat deze engelen die winden houden. Ze houden die winden vast. En als ze die wind loslaten, jongens en meisjes, dan is het gebeurd. Want als er een orkaan begint te waaien, ja, dan krijg je een verwoesting. Wij weten dat in het rijk van de natuur. Als er een orkaan begint te waaien, dan zie je schade. Dan komen er beschadigingen. Want winden, ja, die zijn zo krachtig. Daar ben je als mens niet tegen bestand. En nou gaat het hier niet over gewone winden, maar het gaat over oordeelswinden. Deze winden zijn een beeld. En als de Heere die winden loslaat, dan gaat de aarde eraan. Dan gaan de inwoners van de aarde eraan. Gods oordelen worden vaak bij de wind vergeleken. Een van de psalmdichters spreekt over God die verwoestingen op de aarde aanrichten zal. Als de Heere komt met zijn oordelen, gemeente, krijg je verwoestingen, krijg je schade. En daarom eigenlijk een heel duidelijk beeld van wat er gebeuren zal als de Heere komt om te oordelen op deze wereld. Dan gaat het hier over vier winden. En u zegt misschien, er zijn meer windstreken, er zijn wel 8 windstreken. Maar je moet eigenlijk in die vier winden alles begrijpen. Eigenlijk een samenvatting zou je kunnen zeggen, ook van de kleine winden, ook van de noordoostwinden of de noordwestwinden. Het tekent het grote oordeel dat komen zal. De Heere heeft veel pijlen op zijn boog. En hij gebruikt daar de engelen voor. We lezen in het boek Openbaring in het 16e hoofdstuk van een engel die de macht heeft over het water. Het water gaat niet buiten zijn oevers als de Heere dat niet wil. Sinds het verbond met Noach zorgt de Heere ervoor dat de wateren binnen de oevers blijven. Op een enkele overstroming na. Daar zorgt God voor. En er is een engel, lees ik in Openbaring 14, die macht heeft over het vuur. Als die engel er niet was, dan was het vuur uit Australië, dat had het hele land al verwoest. Maar de Heere houdt het vuur nog tegen. En zo is het ook met de wind, gemeente. De Heere laat de winden nog tegenhouden. Maar als die winden los zullen breken. Want het is stilte voor de storm. De engelen houden deze winden vast niet voor eeuwig. Maar ze houden deze winden vast tot een bepaalde tijd. Houdende. Wat zijn die engelen sterk, jongens en meisjes. Houdende de vier winden van deze aarde. De engelen die kunnen de orkaanwinden van Gods toren nog tegenhouden. Zolang als de Heere dat toelaat. En omdat die engelen dat tegenhouden, daarom komt er geen wind op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Moet je dat letterlijk nemen? Aarde, zee, boom. Sommige mensen nemen dat letterlijk. Anderen nemen het figuurlijk. Ik denk dat het figuurlijk bedoeld is, want het is symboliek. Het hele hoofdstuk is symboliek. Als hier gesproken wordt over de aarde, dan moet je denken aan de mensen op de aarde. Als er gesproken wordt over de zee, dan moet je denken aan de mensen op de zee. En als het gaat over de bomen, dan moet je denken aan datgene wat uitsteekt. Mensen die uitsteken, zegt de kanttekening. We hebben daarvan gezongen uit Psalm 1. Daar worden mensen bij een boom vergeleken. Je hebt de aarde, maar je hebt ook mensen die uitsteken, zou je kunnen zeggen, boven de massa. Mensen die van de Heere bijzondere gaven gekregen hebben. Die bijzondere verantwoordelijkheden gekregen hebben. Die de Heere op een bijzondere wijze wil inzetten op deze aarde en in zijn kerk. En dan zegt het spreekwoord, hoge bomen vangen veel wind. Dus als de wind zou komen, dan zijn die bomen het eerste geknakt. Maar de Heere zorgt ervoor dat die bomen door de wind niet knakken zullen, want de Heere heeft ze nog nodig. De Heere zorgt ervoor dat die bomen niet beschadigen zullen, want ze moeten dienstbaar zijn aan de komst van zijn koninkrijk. Dus nog op de aarde, nog op de zee, nog in de boomgaarden kunnen deze winden ook maar enige schade aanrichten als de Heere dat niet toelaat. Opdat geen wind zou waaien. Het ligt alles in Gods hand. Normaal zijn de bomen, in het rijk van de natuur zijn de bomen het eerst aan de beurt. Als er een storm geweest is, dan liggen het eerst de bomen. Maar de Heere, hij bewaart de winden tot op het moment dat zijn werk voltooid is. Waarom nog geen verdervende wind? Ja, omdat God nog niet klaar is, gemeente. Er moeten er nog toegebracht worden. Gods kinderen, zij moeten nog geborgen worden. Het is nog genadetijd. Maar dat is ook het enige waar het allemaal nog op wacht. Als de genadetijd voorbij is, als de Heere klaar is, dan is het voorbij met deze wereld. En zolang als dat het niet is, dan lopen de oordelen echt niet uit de hand. Het loopt God nooit uit de hand. Ook het virus loopt God niet uit de hand. Wel de minister-president van Amerika. die heeft het ook niet in de hand. Maar de Heere heeft het in de hand. Hij beheerst de oordelen. Hij beheerst het einde. Het zal alles dienstbaar zijn aan de komst van zijn koninkrijk. De beteugeling. Maar laat het toch niet misbruikt worden dat de storm nog niet ten volle is losgebroken. Laten de winden ons toch verootmoedigen. Neem toch de roepstemmen ter harte, jongens en meisjes, die ook tot jullie komen. Het had vanmorgen, hoeveel jongens en meisjes van ons gaan niet dagelijks naar school? Het had ook jouw naam kunnen zijn, die je deze week in de krant had gestaan. En had het dan goed geweest? Ben je verootmoedigd door al de roepstemmen die tot je gekomen zijn? Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. En hou je toch niet bezig met allerlei onbelangrijke dingen. Het gaat niet om ons. In de maatschappij en in de kerk en waar dan ook. Maar het gaat om het koninkrijk Gods. Dat moet ons hart bezetten. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. We gaan naar onze tweede gedachte, de beheerser van deze wind. Want dan ziet Johannes plotseling een andere engel. Een engel opkomen van de opgang der zon. Waar gaat de zon op, jongens en meisjes? De zon gaat op in het oosten en de zon gaat onder in het westen. Dus wat Johannes ziet, dat is dat er een licht komt, dat er een zon komt, een opgang vanuit het oosten. Het is een engel, maar hij vergelijkt de komst van die engel, vergelijkt hij met de opgang van de zon. En daarom staat het woordje engel ook met een hoofdletter. Het gaat hier niet over een gewone engel, want er is geen engel die bij de zon vergeleken kan worden. Maar het gaat hier over de knecht des vaders. Het gaat hier over dat grote licht. Waar Malachi van gezegd heeft, ulieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Het gaat over die opgang waar Zacharias, de oude Zacharias, van heeft geprofeteerd. Toen hij het had over de Heere Jezus Christus. Die door de barmhartigheden Gods zou zijn als de opgang uit de hoogte. Christus, de zonne der gerechtigheid. Daar gaat het over. En de opgang van deze zon brengt eerst nog licht, eer dat het voor eeuwig duister zal worden. En deze zonne der gerechtigheid heeft heerschappij over de engelen en over de winden. Hij is de tweede persoon voor wie de engelen ook uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Is die zonne der gerechtigheid in je hart al opgegaan? Is die engel uit het oosten al tot ons persoonlijk gekomen? Maar gemeente, dat is wat dit hoofdstuk leert, dat die engel uit het oosten ons persoonlijk moet aanraken. Ons persoonlijk moet verzegelen. En als dat niet gebeurt, dan ben je niet veilig. Als dat niet gebeurt, dan kun je niet voor God verschijnen. Deze engel heeft het zegel van de levende God. En daarom kan het niemand anders zijn dan de Heere Jezus Christus. Want de gewone engelen die krijgen niet het zegel van de levende God. Wat is het zegel van de levende God? Het is een beeldspraak natuurlijk. U zult moeten denken aan een stempel of een ring. Een ring waarin des konings zegel staat. En er is geen ene koning, jongens en meisjes, die zijn zegelring gaf aan een dienstknecht die hij niet vertrouwde. Maar God de Vader heeft zijn zegelring gegeven aan zijn Zoon, om de uitverkorenen te verzegelen. Ze moeten niet omkomen in de oordelen. Want Christus heeft immers voor hen zijn bloed gestort. De oordelen zullen ook wel over hen komen. Ze zullen ook met de winden in aanraking komen, maar het zal hen niet verdoemen. En dat moet eerst gebeuren, dat werk moet eerst klaar. Dus die engelen die moeten wachten, dat kan nog niet, want er moeten er nog toegebracht worden. Er moeten er nog beveiligd worden. Hebbende het zegel, dat is Christus die de koning is van zijn kerk. En Luther heeft het uitgeroepen, houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. O gelukkig mens die dat mag geloven. Er zijn er maar zo weinig gemeenten die dat geloven. Dat Christus regeert, dat Christus zijn kerk in stand houdt. Daarom is er ook zoveel angst en zoveel verwarring. Als dat geloof, als dat houvast er zou mogen zijn, dat Johannes mocht hebben hier, hij mocht hoger zien. En hij kende de omstandigheden aan den lijve, want hij zat ook in de gevangenis. Maar hij ziet dat er één is die de winden in stand houdt, hebbende het zegel des levende Gods. En als dat zegel op je voorhoofd gedrukt wordt, het zegel van eigendom te zijn van Jezus Christus, als dat zegel ons deel is, gemeente, dan zijn we beschermd en anders niet. En die engel die is nog niet klaar. Dus die engel die komt, de Heer Jezus is gekomen in de volheid des tijds met kerstfeest. En die engelen die stonden al klaar. Die stonden toen al klaar om die winden los te laten. Maar Christus heeft gezegd, nog niet. Want ik ben nog niet klaar. En na 2000 jaar is hij nog niet klaar. Hij gaat nog rond om de dienstknechten van God te verzegelen aan hun voorhoofden. Zodat ze niet om zullen komen, want dat hebben ze ook verdiend, net als alle anderen. Om te komen, voor eeuwig om te komen. Maar Christus eigent zijn kerk. Christus beschermt zijn kerk. Hij is die man. Vanmiddag hopen we Ezechiël 9 te laten lezen. En dus die engel hier, dat is diezelfde man uit Ezechiël 9. En Ezechiël 9 gaat het over een man die rondgaat met een schrijversinktkoker in zijn hand om een teken te tekenen aan het voorhoofd dergenen die zuchten. En pas als hij klaar is, dan zullen die mannen met die knuppels worden losgelaten, eerder niet. En dit is dezelfde boodschap wat Daniël zag in het Oude Testament, dat ziet Johannes hier in het Nieuwe Testament. Eén ding zal voortgaan, welke crisis dan ook. En dat is de bouw van Gods koninkrijk. Dat is de komst van zijn koninkrijk. Hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem, staat er, want die engelen die moeten hem horen. Hij riep met een grote stem tot die engelen, dat ze de winden nog niet los mogen laten, dat ze het nog moeten beperken. Die grote stem dringt door tot de vier hoeken van deze aarde. En die grote stem zal ook gehoord worden op deze aarde, eer dat het einde is. Eer dat het einde komt, zal het evangelie geklonken hebben op al de hoeken van deze aarde. Hebt u die grote stem al gehoord? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En de Heere laat die stem horen vanuit zijn woord. En als dat in ons hart doorklinkt door de Heilige Geest, gemeente, dat is het verschil tussen dood en leven. Dus begeef je voor zover dat mogelijk is onder de middelen. Luister mee thuis naar de prediking. Smeek of die stem ook je harde hart mag verbreken. Want ja, waarom houdt de Heer Jezus die winden tegen, jongens en meisjes? Nou, die winden die mogen niet alles in de war sturen. Wat kunnen die winden dan in de war sturen? Nou, de Heer Jezus laat eerst een andere wind waaien. En die andere wind die komt ook. Die komt ook van de vier hoeken van deze aarde. Ik lees daarover ook in de profetie van Ezechiël in het 37e hoofdstuk. Johannes Ezechiël, hij was door de Heere geroepen om het evangelie te verkondigen. Een onmogelijke opdracht, dat blijkt wel als hij daar staat in dat dal met dorre doodsbeenderen. En de Heere zegt tegen hem, profeteer, mensenkind. Wat moet dat geweest zijn om te staan te midden van die doodse massa. Die uitgedroogde beenderen zonder grijntje van leven. Profeteer, mensenkind. Zullen deze beenderen levend worden? Nou, dat krijgt Ezechiël niet voor elkaar. Al zou die 17 jaar preken, dat krijgt hij niet voor elkaar. Maar dan zegt de Heer, profeteer, mensenkind. Profeteer tot de geest. En zegt, gij geest, kom aan van de vier winden van deze aarde. En blaas in deze gedoden, opdat zij leven. Dat is diezelfde geest waar de Heer Jezus over spreekt tegen Nicodemus. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En als nou die oorwilswinden zouden komen, jongens en meisjes, dan gaan de kerkgebouwen plat. Als de oordeelswinden komen, dan worden de dominees ondersteboven geblazen. Als de oordeelswinden komen, dan is er geen bekering meer mogelijk. Maar de Heer Jezus zegt, dat mag nog niet gebeuren, want de wind des geestes waait eerst nog. En daarom met een grote stem roept hij naar die engelen dat ze die winden nog even vast moeten houden. Opdat de wind des geestes nog zaligmakend en levensreddend zou uitgaan. En hebt u al gebogen, gemeente, onder die wind des geestes? Mag geloven dat die wind des geestes ook onder ons nog waait. Ik kan geen mensen bekeren. Maar je kunt wel op je knieën smeken of de Heere tegenstand wil breken. Of de Heere harten wil openen. En wat is dat een les als de Heere dan tegen zijn knechten zegt, profeteer tot de geest, mensenkind. Die geest die de hele wereld ook in zijn greep heeft. Die waait waarheen hij wil, die vrijmachtige geest. Heeft hij al gewaaid in uw hart? U zegt, hoe weet je dat, dominee? Nou, die krachtdadige wind des geestes, jongens en meisjes, kun je niet tegenhouden. Oordeelswinden kun je niet tegenhouden. Het coronavirus kun je niet tegenhouden. Maar je kunt de wind des geestes ook niet tegenhouden. En wat doet die wind? Die wind knakt. De wind knakt. Psalm 103. Die bloem, we zingen dat zo vaak. Als de wind zich over het land laat horen. Dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren. Ben je alles geknakt? Is de hoogmoed geknakt? Dan kun je nog zo'n dikke boom zijn. Dan kun je nog zo'n vaste wortel hebben. Maar als de wind des geestes gaat waaien, gemeente, dan ga je eraan in de goede zin van het woord. Dan breekt de Heilige Geest de tegenstand. Hij vermurwt het hart wat hard is. Dan kom je als een arm verloren mensenkind op je knieën terecht. En anders dan vecht je voor jezelf. Of het is te doen alleen maar om je eigen naam en om je eigen zaligheid en om je eigen eer. Want die hoogmoed zit overal tussen. Maar de wind des geestes waait nog. Als dat niet zo zou zijn, dan waren die orkanen al lang losgebroken. Maar het feit dat die orkanen nog niet losgebroken zijn, is een teken dat de wind des geestes nog waait. Als die wind gaat waaien, dan zuivert die wind. Dat is in de natuur ook zo. Dat is zo verfrissend, dat is zo nuttig. De wind is net zo belangrijk als de regen. Als er geen wind is, dan krijg je smog. Als er geen wind is, dan gaat het stinken. Dan wordt het gevaarlijk, dan is het onvruchtbaar. Maar die wind, ja, die waait nou eens even alles ertussenuit. Dat is ook zo als die wind gaat waaien in je hart, jongens en meisjes. Die wind die blaast tot in de hoeken van je hart en die blaast het stof eruit. Die blaast de ongerechtigheid eruit. Dan kun je aan de zonde niet vasthouden. Dan is het niet meer om jezelf te doen. Maar dan wordt het om God te doen. Dan ga je leren bukken en buigen. Als die wind gaat waaien, dan wordt het koud. Als die uit het noorden komt, wordt het koud. En als die uit het zuiden komt, wordt het warm. En dat is met de wind van de Heilige Geest ook zo. De bruid zegt ontwaak, en dan bedoelt ze dezelfde geest, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai deze hof, opdat zijn specerijen uitvloeien. Die wind kan niet gemist worden. En dan hoop ik dat de Heere die orkaankracht nog even tegenhoudt en dat deze wind nog eens even door onze gemeente mag gaan, gemeente. Dat er mensen als verloren zondaren aan Gods voeten mogen komen. Dat er tegenstanders geknakt mogen worden. Dat het rijk van Christus nog uitgebreid mag worden. Dat de vernietigende wind nog geen gelegenheid zal krijgen totdat. Want het is stilte voor de storm. Het is Gods langmoedigheid. En Gods langmoedigheid duurt niet eeuwig. Maar één ding, en dat is tot troost voor al degenen die in Gods koninkrijk werken. Dat de winden geen kwaad zullen kunnen aanrichten zonder dat de Heere het wil. Wat is dat een zegen, volk, als je die stem van de Meester weer eens mag horen. Die grote stem, waar de engelen naar luisteren. Waar de aarde eerbied voor moet hebben. En waar Gods kinderen door vertroost mogen worden. Dat hij de koning is. Welzalig hij die naar zijn reine leer in hem zijn heil, zijn hoogst geluk mag beschouwen. Die Sions vorst erkennen mag voor zijn Heer. Welzalig hij of zij die vast op hem mag betrouwen. We gaan naar onze derde gedachte, de bewaring. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 135... En daarvan het vierde en het vijfde vers. Het einde der aard werpt dampen uit. Door Gods macht die het al volbrengt. En met donderschor geluid bliksem, vuur en regen mengt. God brengt winden voort door een woord uit zijn schat. God brengt winden door een woord uit zijn schatgewelven voort. 4 en 5 van Psalm 135. onze derde gedachte de bewaring voor deze wind. Misschien zeg je wel, jongens en meisjes, ik ben bang als die winden gaan komen. Die orkaanwinden, nou daar kun je ook wel bang voor zijn. Maar ik mag vanmorgen nog preken dat er veiligheid is. Die man zal zijn als een verberging tegen de wind. Er is er één in wie veiligheid is, dat staat hier ook. Die man die zegt, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Het gaat hier over het overblijfsel wat er zijn zal tussen het zesde en het zevende zegel. Het gaat hier over het eind der dagen. Dan zal God zijn kerk nog hebben, ook al wordt de mond van de twee getuigen versmoord. Maar de Heere zal zijn kerk hebben. En de bomen zullen niet beschadigd kunnen worden, totdat de dienstknechten Gods zullen verzegeld zijn. En als dat gebeurd is, dan zal het einde komen. Het oordeel dat wordt om hunnentwil uitgesteld. Als er geen verkiezing was, als er geen welbehagen was, gemeente, dan was de wereld al lang aan een einde gekomen. De enige reden dat de wereld nog bestaat, dat is omdat de Heere nog niet klaar is met zijn kerk. En tot zo lang zal de wereld staande blijven, zal de Heere zelf voor zorgen. En dan zal het einde zijn. De dienstknechten onze God. Om hunnentwil wordt het oordeel uitgesteld. En horen wij dan bij die dienstknechten van God. Ik vind dat zo'n mooie naam. Dienstknecht van God. Er staat in het Grieks een doulos. En een doulos, dat betekent letterlijk een slaaf. Een slaaf van God. Jongens en meisjes, ik ben liever een slaaf van God dan dat ik een koning ben in het rijk van de duivel. Want die slaven van God, die hebben het zo ontzettend goed. De Heere zorgt goed voor zijn knechten. Ben je ook een dienstknecht? Een dienstknecht, wanneer is iemand een dienstknecht? Als hij het eigendom is van zijn meester. In dat beeld van de slaaf moet je het eigendom zijn van je meester. Dan is je meester je meester. Dan ben jij zijn eigendom, zijn dienstknecht. Als je een dienstknecht bent, dan ben je bereid tot de dienst van je meester. Anders ben je geen dienstknecht. Wat mensen dan ook tegen je zeggen en hoeveel mensen je ook van die dienst af willen houden van je meester, maar dan is er één, is uw meester, zegt de Bijbel. Dat is Jezus Christus, als je zijn eigendom bent. Een slaaf is afhankelijk van zijn Heer. Een slaaf die kan niks op eigen houtje doen. Dat mag hij ook niet. Die bevoegdheid heeft hij niet. Bij alles heeft hij de toestemming van zijn Heer nodig. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen. Hoor je ook bij die dienstknechten. Er zijn zoveel dienstknechten, gemeente van de wereld. Er zijn zoveel mensen die zichzelf dienen. Dat zijn geen dienstknechten van de heren. Maar dienstknechten van de heren die hebben maar één begeerte. En dat is de eer van de Heere, de dienst van de Heere, het volk van de Heere, de kerk van de Heere, het woord van de Heere. En dat begeren zij te dienen. En die dienstknechten, daar zal God voor instaan. Dat zien we hier. Het gaat hier over de getrouwe dienstknechten die vasthouden. Die vastgehouden worden. Gaat hier niet over verdiensten van mensen. Mensen die iets verdiend hebben, daar gaat het niet over. Maar het gaat over de dienstknechten die om Christus wil dienstknecht geworden zijn. En om zijn verdiensten behouden mogen worden. Want anders zou er geen één dienstknecht kunnen zijn naar Adam. En deze dienstknechten, die heeft de Heer over de hele wereld. Getallen symboliek. Het getal 4, het getal 12, het getal 144.000. 12 jongens en meisjes, heb je dat al gehad op school? 12, dat is 3 keer 4. 3 keer 4 is 12. En 3 is het getal van God, weet je nog, van de vorige keer. En 4 is het getal van de aarde. Dus de Heere heeft over heel de aarde, heeft hij zijn kinderen. In het Oude Testament waren 12 aartsvaders. In het Nieuwe Testament zijn 12 apostelen. En 12 keer 12 is, dat is een moeilijke som, 144. 12 Oude Testament, 12 Nieuwe Testament. Dus het gaat hier over de kerk van het Oude en het Nieuwe Testament die de Heere heeft over heel de wereld. Daar heeft hij zijn dienstknechten. En die dienstknechten die zullen eerst verzegeld worden eer dat het einde komt. De Heere stelt ze veilig. Ik hoop dat er begeerte mag komen in ons aller hart om een dienstknecht van die koning te mogen zijn, gemeente, zoals bij Mozes. Hij schaamde zich om een dienstknecht van de wereld te zijn. Om de dingen van Farao te behartigen en van zijn dochter. Hij schaamde zich om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. En hij verkoos liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En ik hoop dat die keuze in ons aller hart mag vallen, gemeente. Liever met Gods kerk die verdrukt wordt en bespot wordt. Er wordt wat geschreven, ook nu weer over kerkdiensten enzovoort. Je proeft de vijandschap dat men het niet hebben kan, dat we nog de gelegenheid krijgen, dat er nog een uitzonderingspositie is grondwettelijk voor de kerken. Wat is er een boosheid, een gram vanuit deze wereld. Maar dan hoor ik toch liever bij die verdrukte kerk. Dan liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Dan voor de tijd de genieting der zonde te hebben. Dan mag van mij de wereld hebben, gemeente. Als ik dan maar met dat volk mag zijn. En dan hoef ik niet vooraan te gaan als ik dan maar mee mag gaan. Want dat volk, jongens en meisjes, dat heeft toekomst. De wereld zal ten onder gaan. Aan welk virus dan ook. Ik geloof aan de hoogmoed. Maar dit volk, dat verootmoedigde volk, die dienstknechten van de Heere, die zullen niet ten onder gaan. En als ze sterven in de coronacrisis, gaan ze naar huis. Want de Heere zal hun ziel bewaren. Ze zijn getekend met een bijzonder teken. Ga ik het vanmiddag over hebben in de doopdienst. Maar er zijn 2 tekenen. Er wordt in het boek Openbaring gesproken over het merkteken van de antichrist. Dat is een teken aan het voorhoofd en aan de rechterhand. Dan wordt het woordje merkteken gebruikt. En dan wordt in het Grieks een woord gebruikt dat ziet op de tekenen die men gebruikt. Een stempel wat je gebruikt om een stuk vee te tekenen. Een koe. Of een vark of wat dan ook, die krijgt een merkteken. En de antichrist die geeft zijn volgelingen het merkteken van het beest. En de Heer Jezus die geeft zijn kinderen een zegel, dat is wat anders. Dat is geen merkteken, maar een zegel. Er wordt niet voor niks een ander woord gebruikt, ook in de Griekse taal. En dat merkteken, dat zal hen bewaren van de verdoemende kracht van het oordeel. Ik zeg niet dat ze niet met het oordeel in aanraking zullen komen. Ik zeg ook niet dat ze allemaal gespaard zullen worden. Dat weten we ook wel inmiddels uit onze gemeente. Maar ik zeg wel dat de Heere zijn kinderen veiligheid schenkt. Hij bewaart ze van de verdoemende kracht van het oordeel. Voor hen is het niet beschadigend, voor hen is het louterend, reinigend, verlossend. En datzelfde, dat zal voor de dienstknechten van de antichrist en van de wereld, zal het tegenovergestelde betekenen. En ja, daar is geen vaccin tegen, gemeente, tegen dit oordeel. Dat zal ook nooit uitgevonden worden ook. Daar is maar één veiligheid en dat is de borgtocht van Christus. En hem alleen. Eigendom van Jezus Christus te zijn. Een dienstknecht van Jezus Christus te zijn. Dan ben je veilig. En anders kun je niet sterven. Kun je ook niet leven ten diepste, maar je kun je ook niet sterven. Dus gebruik nou toch die tijd van Gods langmoedigheid niet om met allerlei beuzelingen en berekeningen en wereldse gedachten bezig te zijn. Maar zoek het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en dan zal de Heere wel voor je zorgen. Dat heeft hij ook beloofd. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Amen.